We gaan over naar Deuteronomium 2. En als je nou die twee eens probeert naast elkaar te leggen, die twee hoofdstukken, dan valt ons op in Deuteronomium 1 de verachting van Israël voor dat beloofde land. Laat je dan zo gauw ontmoedigen? God had het beloofd. En er staat ook in Psalm 106, zij versmaden dat land. Ze zijn er ook weer even gemakkelijk van af te brengen. Alsof ze zo alweer terug zouden willen naar Egypte. In Deuteronomium 2 gaat het over de nabuurlanden die ze tegengekomen zijn. Moab en Ammon, Edom eerst. En Sihon en Bazan. En dat was nu juist land dat ze niet zouden mogen erven. En waar ze een valse begeerte naar hadden. Zo is het vaak met mensen, het zijn net kinderen. Wat ze niet mogen, dat willen ze graag hebben. Wat ze wel mogen, dat willen ze niet. Maar we zullen direct zien dat Edom, Moab en Ammon broedervolken waren, nevenvolken zou je ook kunnen zeggen. En daar had God ook landen aan geschonken. Dat is heel merkwaardig. God is niet alleen maar bezig met het volk Israël, maar ook met die omliggende landen die ook nakomelingen waren van Abraham, of althans van de familie van Abraham. Moab en Ammon gaan dan terug op zonen van Lot, de neef van Abraham. Met andere woorden, als je nou je afvroeg, wat moeten we met die landen van Edom, Moab en Ammon, dat is dus nu ongeveer het land Jordanië, wat moeten we daarmee? Dan moet je niet kijken naar de wandaden van deze volk. Die zijn er genoeg. Maar daar zal de Heer wel mee afrekenen. Hij heeft ook hun geschiedenis in zijn hand. Je moet kijken naar Gods plannen met deze volk. Hij heeft ze ook een land gegeven dat zij mochten erven. En daar kom ik zo nog wel even op terug. Dus de les is ook voor ons, het lijkt misschien een wilde toepassing, maar dat is toch heel belangrijk. Tegen wie moet je nou strijden? Nou, in dat geval was het niet tegen Edom, Moab en Ammon. Wel tegen Sihon en Og. Komen we zo op terug. En wat zijn de volken waaraan je voorbij moet gaan? Waarvan de Heer zegt, blijf eraf. Die neem ik voor mijn rekening. Zij wonen in de landen die ik hun heb geschonken en die ik niet aan jullie heb geschonken. De Heer rekent op zijn manier met hen af. Maar voor ons zijn het wel valse broeders. We hadden twee broeders in onze gemeente die erg vals zongen. Die werden bij ons ook aangeduid als valse broeders. Maar dat is niet helemaal de Bijbelse betekenis van het woord. Ja, ze deden het ook nog zo hard. Valse broeders, dat zijn broeders die helemaal geen broeders zijn. Maar wel ingeslopen zijn tussen Gods volk. Ze brengen wereldse en vleeselijke elementen in. Dus je zou van Edom, Ammon en Moab kunnen zeggen, je moet er wel uit de buurt blijven, maar je mag ze ook niet aanvallen. Ze zijn in Gods hand en hij rekent op zijn wijze wel met hen af. De eerste confrontatie was met Edom. Als je zo je probeert voor te stellen op de kaart hoe ze vanuit het zuiden opdrongen in dat land, dat overjordaanse land, dan kom je eerst bij Edom. Deel ervan ligt vandaag in Saoedi-Arabië, deel in Jordanië. En Edom, dat is Esau, een broedervolk. Esau is zelfs de tweelingbroeder van Jacob. En denk maar aan het woord uit Hebreeën 11, waar alle geloofshelden worden opgesomd. En daar staat ook dat Isaac zijn beide zonen, Jacob en Esau, gezegend heeft. Dat het allemaal niet zo mooi ging, dat weten wij uit het boek Genesis. Maar toch, ook Esau heeft een zegen van de Heere God gekregen. En ze mochten dus dat land niet aanvallen, ze mochten dat land niet in bezit nemen, het was niet hun erfdeel. Ze mochten er wel voedsel kopen. Nou, dat is heel normaal, zo'n volk dat op reis is, dat heeft ook eten en drinken nodig. Dus dat ze daar voedsel kopen, dat is heel begrijpelijk. Maar Ovadia Sforno zegt, wacht even, dat voedsel kopen was niet omdat Israël het nodig had, want het is juist zo bijzonder dat we hier in vers 7 lezen, de Heer uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Het heeft u, staat aan het eind, aan niets ontbroken. En dan denk je, hé, dat is waar, dat is goed over nagedacht. Israël koopt geen voedsel omdat het dat nodig heeft. Sforno zegt, nee, daarmee zegenen zij Edom. Als je naast Albert Heijn nog een heel klein melkboertje in je dorp had, zoals wij dat tot voor kort ook hadden, dan ga je een espresso daar kopen om dat mannetje wel te doen. Uiteindelijk heeft het niet geholpen. Hij is er toch aangegaan tegenover die grote winkels. Maar zo is het hier ook. Doe Edom wel door van hen te kopen, zodat ze geld in het handje krijgen. Rashi, dat is een andere grote rabbijn. U kent die naam intussen allemaal wel. Rashi zegt, God heeft Abraham het gebied van 10 volken beloofd. En dat vind je ook inderdaad in Genesis 15 terug. U weet wel, bij die eerste verbondsluiting, toen Abraham nog Abram heette, daar worden al die volkeren opgesomd. Esau en de kinderen van Lot, dat is Ammon en Moab. Dat zijn er 3. En dan blijven er 7 over voor Israël. Dat zijn al die Canaanieten en Hevieten en Ferezieten en Jebusieten en hoe ze allemaal genoemd mogen worden. Dat zijn er 7. 3 van die 10 gebieden zijn voor de broedervolken, oftewel de nevenvolken. En 7 zijn er voor Israël. Dat komt later ook weer terug in Deuteronomium 32, waar we lezen dat God de volkeren verdeeld heeft naar aanleiding van, tenminste hangt van je vertaling af, naar aanleiding van de verdeling van de kinderen Israëls. In vers 7 staat er nog zo mooi, God zorgde voor Israël, en ik zet daar dat woord vreselijk bij, dat staat hier niet, maar in Deuteronomium 1, en ook nog weer eens een keer in 8, de hoofdstuk 8 lees je, in de Statenvertaling althans, over de vreselijke woestijn. Het wordt daar genoemd ook een land van schorpioenen en slangen en allerlei ongedierte, van rovers, van honger en dorst. Als je de genade en de bewaring en de zegen van God wil ondervinden, echt zou willen ervaren, dan zou je eigenlijk moeten verlangen naar zo beroerd mogelijke omstandigheden. Want hoe gunstiger de omstandigheden zijn, des te minder heb je God nodig. Als je 10 broden in de vrieskist hebt, dan is het geef ons heden ons dagelijks brood niet zo erg indrukwekkend als gebed. Als je niets hebt en je leeft elke dag uit de hand van God, dan is geef ons heden het dagelijks brood wel heel ingrijpend gebed. Een geloofsgebed. En hier zegt Mozes, het heeft jullie aan niets ontbroken. Al die 40 jaar. We komen er later in hoofdstuk 8 op terug. Jullie schoenen zijn niet eens versleten. Het is eigenlijk wonderbaar. Het is echt een aaneenschakeling van wonderen hoe God voor hen gezorgd heeft. Tot op dit punt constant wijzen op wat wij als mensen in onszelf zijn. En de genade en de trouw en de bewaring en de voorzieningen van God. Na Edom kwam Moab. Het is wel even een lastig puntje. We hebben hier 2 keer in het hoofdstuk een punt. De NBG-vertaling zet dat ook tussen liggende strepen, om het een beetje af te zonderen van de rest van de tekst. Want je denkt, wat merkwaardig. Er wordt hier gesproken over wat de Heer zegt tot zijn volk via Mozes. En dan wordt het ineens onderbroken door een geografische uitweiding. Dat heb je hier in vers 10 tot 12. Het onderbreekt het betoog. Hier in de herziende Statenvertaling staat dat tussen haken. En het latere zal het nog een keer gebeuren. Daar zal ik u straks wel op attent maken. En je krijgt de indruk dat dit later in de tekst is ingelast op een niet zo erg nette knip-plak-methode. En dat heeft te maken met het probleem van wat de theologen noemen de postmosaïca. De dingen in de boeken van Mozes die eigenlijk heel duidelijk van na de tijd van Mozes stammen. Die Mozes zo niet geschreven kan hebben. We waren in Israël in de Tel Dan, waar we een oude stadspoort gevonden hebben uit zo'n 1800 voor Christus. En dat moet nog de stadspoort zijn die Abraham gezien heeft. Hij heet ook de poort van Abraham. Dat is dan wel een beetje erg overdreven, maar hij heet zo. Want Abraham heeft hem gezien. Want er staat in Genesis 14, hij achtervolgde die vijandige volken tot Dan toe. Ja, maar in die tijd heette die stad nog helemaal geen Dan. Dan was notabene een achterkleinzoon van Abraham. Pas in het boek Richteren lezen wij hoe die stad is uitgemoord en hoe die stad de naam Dan gekregen heeft. En dat was lang nadat Mozes geleefd heeft. Nou ja, het is op zichzelf niet zo verschrikkelijk belangrijk voor ons doel, maar ik heb er al eens eerder op gewezen, we noemen dat postmosaïca. En volgens sommigen zijn de boeken van Mozes daar vol van. En zijn die boeken eigenlijk pas uit veel latere tijd afkomstig. En voor anderen zijn dat maar een handjevol uitzonderingen. Waar de hand van een of andere redactor aan gezeten heeft. En moeten we daar verder niet zoveel waarde aan hechten. Maar in ieder geval, hier hebben we vers 10 tot 12 zo'n opvallende inlas. En dan in vers 13 gaat gewoon de tekst weer verder. Waar die in vers 9 was onderbroken. Gods bevel zegt ook Moab en Ammon, dat zijn broedervolken, moeten gespaard blijven. Dit is gewoon niet land dat jullie zullen erven. Er wordt in vers 14 verteld dat het van Kades Barnea tot Moab 38 jaar is. Tot aan Kades Barnea 2 jaar, dus totaal kom je dan weer op 40. Maar het getal 38 is wel bijzonder. Men heeft wel eens op gewezen dat de verlamde man in Johannes 5 in Bethesda 38 jaar daar gelegen had. En ja, zo'n getal is wel betekenisvol. Alsof het een heenwijzing is naar Israël onder de wet. Maar dan een wet als een pedagoog, als een tuchtmeester die Israël onder de duim moest houden. Totdat Yeshua kwam en die verlamdheid heeft genezen. Nou ja, hoe je dat ook uitleggen wil, het is een interessante parallel om over na te denken. Maar uiteindelijk is het dus in totaal 40 jaar geweest. En na die 40 jaar was dat oude Israël uitgestorven, zei ik u al. En staat hier een heel nieuw volk voor Mozes. En nogmaals, Moab en Ammon moesten dus gespaard worden. Het zijn geen broedervolken, maar neefvolken. En dan staat er in vers 19 iets heel belangrijks. Dat onderstreept wat ik u al gezegd heb. God zegt, ik heb aan Moab en Ammon zelf hun land gegeven. En ik benadruk dat nog eens een keer. Want direct komen we bij het land van Sihon en Og. En daar is dat niet het geval. Sihon en Og zijn geen verwant volken. Het zijn volken, het zijn pure heidenvolken. Die daar wonen op terrein dat God heeft voorbestemd dat Israël daar zou wonen. Dat is het overjordaanse waarvan Ruben en Gad en de halve stam Manasse zo graag wilden dat zij dat zouden krijgen. Daar hebben we het eerder over gehad. Hier in vers 20 tot 23 vind je opnieuw zo'n historische inlas die mogelijk uit latere tijd afkomstig is om voor latere generaties te verduidelijken hoe dat nou zit, wat de vroegere bewoners van die gebieden waren geweest en die met Gods hulp door Ammon waren verdreven. Daar zit dus ook steeds diezelfde gedachte achter. Zo goed als God voor Israël zorgt en de geschiedenis van dat volk leidt, zo laat het Oude Testament zien dat God dat in principe met elk volk doet. God laat die volken niet zomaar aan hun lot over. Natuurlijk, Paulus zegt in Handelingen 14, God heeft alle volken op hun eigen wegen laten gaan, maar hij heeft zich niet onbetuigd gelaten, hij heeft die volken ook gezegend. En in Amos, direct om dat citaat, vind je een prachtige heenwijzing. God zegt, ik heb jullie uit Egypte gehaald, maar zo heb ik dat met andere volken ook gedaan. Die heb ik ook hun geschiedenis geleid en die heb ik hun ook de plek gegeven, zoals het volk van de Filistijnen waar ze nu zijn. God leidt de geschiedenis van alle volken op de aarde. Alleen zijn die volken zich daarvan niet bewust, omdat alleen Israël ook een broedervolk, een verbondsvolk van God is geworden. Met Israël is hij een relatie aangegaan. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook die geschiedenis van die andere volken niet leidt. Zeker als het om broedervolken van Israël gaat. Die zijn daar in die landen, God heeft hun die landen gegeven. En Israël mag die landen niet erven. Maar dat wordt anders als het volk nog steeds verder naar het noorden opdringt. En dat ligt ook in Jordanië, die stad Heshbon. En dan in aanraking komt met Sion. En Sion is niet verwant met Abraham. Dat is nou een volk waarmee Israël geen enkele band heeft. En tegen wie ze dan ook moeten optrekken. Want nu gaat de Heere God werkelijk hun dat land van Sion geven. En dat is hetzelfde straks met het land van Och. Nachmanides wijst erop dat dat bevel van 24-25 om tegen Sion op te trekken komt na de onderhandelingen van vers 26 tot 30. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Het is niet zomaar dat ze huppatee tegen Sion optrekken. Sion krijgt een kans. Sion is een koning die van de Heere niets weet en niets wil weten. Sion is een man die leeft met een opgeheven en gebalde vuist naar de hemel. Maar er is eigenlijk geen mens die geen genadebewijzen van God ontvangt. Er wordt hem een kans gegeven door onderhandelingen om tot een vergelijk te komen. En pas als Sion dat afwijst, dan komt het bevel dat al eerder hier vermeld wordt om tegen dat land op te treden. Vers 24 zegt, even kijken, dat is zelf heel mooi. Nu moeten ze beginnen te erven. De Statenvertaling zegt heel kort, begin te erven. Begin het land in bezit te nemen. Want nu zijn we aangekomen op het punt waarvan de Heer zegt, dit is wel een land dat ik jullie wil geven. Het is niet zo dat God alleen maar het land in het Overjordaanse wilde geven. Rubens en Gad en Halverstam en Manasse hadden wel om dit land gevraagd, maar het was ook Gods plan om deze landen aan Israël te geven. Sion en Og worden in de handen van Israël gegeven. Maar Israël mag ze door hen niet laten beïnvloeden. Dat is eigenlijk ook iets wat van betekenis is voor onze hele houding in de wereld. 1 Korinthe 3 maakt een heel merkwaardige uitspraak. Alles is van u, zegt Paulus. Of het nou de geestelijke machten zijn, of het de wereld is en alles wat erin is, het is allemaal van u. Want het behoort allemaal aan Vader toe en u bent kinderen van de Vader. Zo vul ik het nou even in. Yeshua is de koning over alles en u bent met hem verbonden en dus is alles van u. We hebben een rijke Vader en daarom behoort alles ons toe wat van hem is. Alleen we laten ons er niet door beïnvloeden. Alles in deze wereld behoort aan ons, maar wij behoren niet aan haar. Heb de wereld niet lief, zegt 1 Johannes 2. Hou je er ver vandaan. En dat is moeilijk om daar een tussenweg in te vinden. Kijk om je heen en weet, dit is allemaal land dat eens rechtstreeks en direct onder het bevel van Yeshua zal staan. Dat staat het nu ook alleen al, en weten de mensen dat nog niet. En straks zullen wij met hem erven, we zullen met hem delen. Het is allemaal van ons. Maar wij zijn niet van deze wereld. Zolang de machten van deze wereld nog voor het zeggen hebben, horen wij haar niet toe. De Sions en de Ochs van deze wereld mogen ons niet beïnvloeden. Maar hun land is wel land dat wij eens met Gods hulp zullen innemen. Neem alleen al de vijandige houding van Sion. Dat is nou echt een wereldse houding. Of neem nou Och, je zal toch in de geschiedenis bekend staan, dat is koning Och, we krijgen dat straks. Vanwege de grootte van zijn bed. Dat is toch wel triest als je zo in de annalen terechtkomt. Dus het enige wat van die koning bekend is, hij was een Enakiet. Hij was het laatste uit het reuzengeslacht. En hij had dus ook een reuzenbed. Triest. Nee, met dat soort geesteshouding willen we niets te doen hebben. Maar hun land, dat behoort ons toe, want het behoort God toe. En hij wil ons erin laten erven samen met Yeshua. Er staat hier heel merkwaardig in vers 30... God verhardde het hart van Sion. Sihon, niet Sion, Sihon. Dat is te vergelijken met Farao. Weet u nog dat we dat destijds bespraken? Het leek erop dat Farao geen kans kreeg. Want het stond bij voorbaat vast. God verhardde zijn hart, maar zo was het niet. De Farao heeft 5 keer zijn eigen hart verhard. Voordat God als het ware zegt, en nu is het genoeg. Nu ga ik jouw hart verharden. Nou krijg je gewoon geen kans meer. Elihu zegt, God spreekt 2 of 3 maal tot een mens. Maar een keer is het op. Het mag zelfs 20 tot 30 keer zijn. Maar een keer is het altijd op. Dan volgt een oordeel van verharding. En God verhardde het hart van Farao, maar ook het hart van Sihon. Dat was een gevolg van Sihons eigen hardnekkigheid. En kijk even onderaan wat hier staat. Nachmanides zegt heel terecht. Denk maar aan die onderhandelingen. Vers 26, denk maar aan die woorden van vrede waarmee Israël in eerste instantie tot Sion kwam. Sion kon zich er nooit achter verschuilen. Als hij eenmaal voor de grote witte troon staat, zal hij niet kunnen zeggen, ja, maar God heeft mijn hart verhard, daar kon ik ook niks aan doen. Nee, het eerste wat God ook aan Sion bracht, dat waren woorden van genade, woorden van vrede. En die woorden van vrede, die heeft hij versmaad. En hij wil er niets van weten. En hij meende dat hij de strijd met het volk kon aanbinden. En dan pas lees je over de verharding van het hart. Laat geen mens ooit denken dat God bij voorbaat zijn hart al verhard heeft. En dat hij dus helemaal geen kans heeft bij God. Er is altijd een tijd van genade, een tijd van vrede. En die moet je gebruiken. En anders is het een keer te laat. Heshbon of Hesbon, dat was het land van Sihon. Dat waren Amorieten, niet te verwarren met Ammonieten. De Ammonieten, dat zijn broedervolken. Maar de Amorieten, die vind je eigenlijk al in Genesis 15. Wat heel frappant is, we hebben dat destijds besproken. Dat God zegt, het duurt 400 jaar dat Israël verdrukt zal worden. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. God verdraagt liever dat zijn volk smadelijk behandeld wordt, dan dat zijn genade te vroeg uitgeput zou worden naar die Amorieten toe. Maar dit is het moment dat de 400 jaar voorbij zijn. En dat de genadetijd voor de Amorieten voorbij is. En hun land in bezit genomen zal worden. En dat leidt ook tot de totale vernietiging. Het is niet alleen maar dat ze het land overnemen, maar het is de vernietiging van Sihon en allen die met hem zijn. Het is ernstig. Maar de tijd van de genade, die begon al lang voor Sihons leven. Die heeft 400 jaar geduurd, leren we uit Genesis 15. En dan Och. Dat is de volgende. En daar is nog erger mee. Daar is helemaal geen onderhandeling. Zo gauw Israël in de buurt is, dan valt hij zelf aan. Dat is nieuw. Dat deed Sion niet. Maar Och wel, de koning van Bazan. Hij wordt beschreven als de laatste van de Refaïten. Een reuzengeslacht. En dat blijkt wel uit de gigantische omvang van zijn bed in Rabba. Rabba der Ammonieten heet het. En dezelfde stad heet nu Amman. Amman, de hoofdstad van Jordanië, die naam komt van Ammon. En als je in Amman op bezoek bent, zoals sommigen van ons dat gedaan hebben, dan weet je ook dat daar nog die oude heuvel is waar dat oude Rabba van de Ammonieten lag. Alleen hier had Israël een bemoediging nodig. Vrees hem niet. Want hier was geen kwestie van onderhandelen en kijken hoe het zal gaan. Nee, Och rukt onmiddellijk uit met zijn troepen om Israël aan te vallen. Dat is het verschil met Sion. Dat betekent dat het met Och nog erger gesteld is dan met Sion. En dat Israël dus echt moed ingesproken moet krijgen om nu de strijd met deze aan te binden. Maar ook tegen Och behalen zij de overwinning. Even zo met een kleinigheidje, in vers 9 is sprake van Sidon, niet te verwarren met Sihon. In Genesis 10 zien we dat dat de oudste zoon van Kanaan is. Al die volken, dat loopt een beetje door elkaar. Het zijn allemaal Kanaanitische volkeren, waarover al in Genesis 9 de vloek is uitgesproken. Vervloekt zij Kanaan. Zoals Noach de schande was gemaakt in zijn zoon, zo wordt Gam de schande gemaakt in zijn zoon. Niet Gam wordt gevloekt, maar Kanaan wordt gevloekt. En alles wat met die Kanaanieten samenhangt, valt onder diezelfde vloek. En dat geldt ook voor deze Sidon en anderen, die vallen onder Och. Het land van Sion en Och was het eerste land dat God aan Israël overdroeg. Dat zij zouden bewonen. En dat lag dus in wat wij dan vanuit Israël noemen het Overjordaanse. Vers 12 beschrijft het zuidelijke deel van Aroer tot en met de helft van Gilead. Dat zou zijn voor Ruben en Gad. En dat wordt dan later in details uitgewerkt. Geografische details. En het noordelijke deel, dat is dus de noordelijke helft van Gilead, die zou zijn voor de halve stam Manasse. De andere halve stam, die zou dan wonen in het feitelijke land Kanaan. Er wordt nu nog gesproken over een zekere Jaer, die een zoon van Manasse wordt genoemd. Maar zoon betekent heel vaak nakomeling. In dit geval kun je zelfs aan de hand van 1 Kronieke 2 opmaken dat het een echt achterkleinzoon van deze Manasse is geweest, deze zoon van Jozef. En hier sprake van Havot Jair, dat zijn de dorpen van Jaer. Dus Jaer heeft goed geboerd. Hij heeft zelfs een heel aantal dorpen die naar hem genoemd zijn. En Die dorpen van Jair, die worden hier ook speciaal vermeld in vers 14. Dorpen van Jair, of sommige vertalingen laten het gewoon in het Hebreeuws staan, Havot Jair. Maar dat zijn maar kleine details, daar nemen we niet altijd de tijd voor om al dat soort geografische en genealogische details uit te werken. Van belang is veel eer dat we nu goed gaan begrijpen wat de betekenis is van dit overjordaanse. Dus zelfs voordat Ruben, Gad en de halve stam Manasse vroegen om daar te mogen wonen en daar met hun gezinnen zich blijven te vestigen, moeten wij begrijpen dat dat allang Gods plan was, dat ook dat zou behoren tot het erfdeel. In dat opzicht vroegen Ruben, Gam en Manasse dus helemaal niet iets vreemds. Maar het droevige aan hen was dat zij aan die landen genoeg hadden. Dat zij geen interesse hadden voor dat wat toch eigenlijk het hartland van het beloofde land is. Dat is het vanuit het buitengebied gezien het Overjordaanse. Nou, redeneer ik vanuit de oostkant natuurlijk. En zo heet het hier ook het Overjordaanse, maar dat ligt dus nu ten westen van de Jordaan. Even belangrijk om het uit elkaar te houden. Dat was Gods bedoeling geweest. Als je kijkt naar het boek Ezechiël, dan zie je daar aan het einde, je kunt dat op kaartjes mooi zien, hoe dat hele land verdeeld wordt in horizontale stroken, van boven naar beneden. En elke strook wordt dan het bezit van een van die stammen. En dan zie je dat er altijd ook een stuk in het Overjordaanse bij hoort. En dat is eigenlijk Gods bedoeling. Dat Overjordaanse, dat zijn ook zegeningen van God. Maar je kunt er te gauw tevreden mee zijn. Gisteravond heb ik ergens gepreekt waar degene die dat inleidde verwees naar de woorden van een bekende predikant die gezegd had: sommige mensen die als ze boven in de hemel aankomen, het is maar een verhaaltje. Daar zal God tegen zeggen: kijk eens wat ik hier allemaal op die planken zie hebben liggen. Al die schatten voor jullie. En waarom heb ik die nooit aan jullie kunnen geven? Omdat jullie geen belangstelling hadden. Jullie waren al blij als je mocht weten dat je gered was. En dat geldt voor heel veel christenen die of ernaar verlangen om te mogen weten dat ze gered zijn, en als ze het weten daar ook dik tevreden mee zijn. En soms kan dat zelfs heel vroom klinken als je daar tevreden mee bent. Zoals iemand die zegt: laat mij maar, ik ben al tevreden als ik aardappelen mag schillen in de keuken van de hemel. Dat is vroom, maar eigenlijk is het ook heel onvroom. Want God maakt geen onderscheid tussen zijn kinderen. We zitten allemaal op de eerste rang. En er zijn geen aardappelenschillers in de keuken. Er is geen tweede of derde rang. Dat is valse nederigheid. En dat zien we hier ook. Als mensen te gauw tevreden zijn met de geestelijke zegeningen die ze ontvangen hebben. Terwijl God zoveel te geven heeft, wat hij niet aan ons kwijt kan. Doordat we blijven staan altijd maar weer bij de eerste vragen. Vandaar dat ik hier ook zeg, het was de fout van die 2,5 stam, niet dat zij het Overjordaanse wilden erven. Dat was Gods plan dat het volk dat zou erven. Maar dat ze daarmee genoegen namen. Dat ze daarmee tevreden waren. Ik zou u willen uitdagen uw eigen dankgebeden eens te analyseren. Niet uw smeekbeden, maar uw dankgebeden. Waar dank je allemaal voor? Dan vrees ik dat het grootste gedeelte daarvan allemaal dingen uit het Overjordaanse zijn. Gezondheid, bewaring, kracht, eten en drinken. Noem het maar op. Dat zijn allemaal dingen van het Overjordaanse. En zelfs als je dankt dat je mag weten door genade dat je een kind van God bent, dan ben je nog steeds bezig met het Overjordaanse. Zoals ik het hier formuleer, God wil dat we Romeinen in bezit nemen, maar dat we niet vrede mee zijn. Romeinen is heel bazaal. Zo bazaal dat ik altijd weer merk wat een vreugde dat mensen geeft als je de Romeinenbrief met hen behandelt. Want dat is vaak al iets zo rijk en zo groot dat ze daar haast niet bij kunnen. Het is alsof je een rondreis maakt met hen door het Overjordaanse. En ze zijn zo blij en gelukkig van alles wat ze daar aantreffen. Als ze aan het eind zeggen: nou, dit was wel geweldig hoor. Hier zijn we heel tevreden mee. Dit is eigenlijk wel genoeg voor ons. Ze zeggen: ja, maar ik wil ook nog graag Efeziërs en Colossenzen aan je uitleggen. Nee, dat hoeft niet. We zijn al zo blij dat we nu eindelijk de Romeinenbrief kennen. Maar de Heere God is daar niet tevreden mee. Ik ga het nou niet uitwerken, maar als ik het heel simpel zou willen zeggen. Efeziërs en Colossenzen behandelen alle zegeningen die boven die van de Romeinenbrief uitgaan. Je moet niet tevreden zijn met de Romeinen, hoe belangrijk dat ook is, want daar staan de fundamenten in. Daar doe ik niks aan af. Ik praat daar niet denigrerend over. Het gaat erom of je nog meer wil dan dat. Ik merk heel vaak uit de reformatorische kring dat er een soort schrik ontstaat als je zegt: ik wil graag alles ontvangen wat God meer te geven heeft dan de rechtvaardiging uit het geloof. En zelfs hele goede vrienden, collega's, hoogleraren, die pakken dat niet. Ik weet niet of ik het niet duidelijk genoeg uitleg. Die denken altijd dat ik daarmee denigrerend spreek over de rechtvaardiging uit het geloof. Helemaal niet. Het enige wat ik zeg is: God heeft nog veel meer te geven. Hebben we daar ook nog belangstelling voor? Nee, dit is het allerhoogste. En ik weet dat ze het allemaal heel goed bedoelen, maar ik denk dan aan Ruben en God en de halverstand Manasse. Als het even kan, wil ik alles wat God mij te geven heeft. En daarom preek ik ook zoveel over, ik preek ook over de Romeinenbrief. Maar ook over al die dingen die God ons nog meer wil geven dan dat. En ik laat me niet zenuwachtig maken door al die mensen die daar zenuwachtig van worden. Omdat ze denken dat ik dan iets afdoe aan de Romeinenbrief. Maar ik zeg, ik zou zo graag willen dat jullie ook het Overjordaanse, dus vanuit het oosten gezien dan, hè, dus het eigenlijke land Kanaan bezit nemen. Daar gaan er even in de Kolossenbrief over. De Romeinenbrief, dat heb ik al eens eerder gezegd, brengt ons niet verder dan tot aan de grenzen van de Jordaan. Daarom Romeinen 8. Biliam komt nog even ter sprake. Wie zal uitverkoren de Gods beschuldigen? Een Romeinenbrief brengt je tot in de velden van Moab. Geweldig. Je staat als het ware met je grote teen al in de Jordaan. En dan stopt het. En dan gaat het in hoofdstuk 9 verder met: wat is nou de positie van Israël allemaal? Het stopt. Het is pas de Efezebrief en de Colossensebrief die ons vertellen dat wij met Christus gestorven zijn. Met hem opgewekt zijn. Dat we in hem een deel hebben in de hemelse gewesten. Waar de Romeinenbrief niet over spreekt. Waarom zou dat ook moeten? De Romeinenbrief behandelt een heel belangrijk deel van de waarheid van God. Hoe kom je uit Egypte tot aan de grenzen van de Jordaan? Dat is toch ontzettend belangrijk. De Efeze en de Colossensebrief die vertellen ons alles wat er over de Jordaan ligt. En Ruben, Gad en de halve stam Manasse zeggen: het is mooi genoeg voor ons. Dat hoeven wij niet. Wij zijn al tevreden. Mozes heeft zo naar verlangd om het land te leren kennen. En hij heeft het alleen maar vanaf de Nebo mogen zien. Wij mochten dat niet eens zien. Weet je nog, Kees? Toen wij op de Nebo stonden, hadden we 100 meter zicht. We hebben het er nog slechter van afgebracht dan Mozes. Die mocht het hele land tenminste zien. Maar wij zijn ook in het land geweest. Dat wel. Precies, wij zijn door de Jordaan gegaan en dat was met Mozes niet zo. Mozes wilde zo graag het land en hij mocht er niet in. Ruben, Gad en de halve stam Manasse, die hadden het land ingemogen. Ze hebben het ook helpen veroveren en toen gingen ze weer gauw terug. Jammer. Nou, nog even een kleine geografische zijopmerking. Kinneret in vers 17, dat is wel mooi. We voeren op het meer van Genezaret of van Galilea of van Tiberias, hoe je het noemen wilt. En ik discussieerde daar met de Joodse gids over. Wat is nou eigenlijk Kinneret of Kinnerot, zoals het ook al heet. Het is in eerste plaats een stad, vind je in Jozua 19, ergens ten westen van het meer van Galilea. Het is een landstreek rond het meer van Galilea en tenslotte is het het meer zelf. Het heet in de Bijbel ook de zee van Kinneret. In het Nieuwe Testament is dat woord dan intussen, dat was al veel eerder gebeurd, tot Genezaret verbasterd. Zo vind je het in Lucas 5. Nou ja, in Israël zeggen ze vandaag Yam Kinneret, het meer van Galilea, het meer van Tiberias. Zoals het ook een leuke vraag is voor de lange winteravond: hoe heet de Dode Zee in de Bijbel? En dat antwoord vindt u hier ook. Het heet de Zee van Araba, maar soms heet het ook de Zoutzee. Nou, dat is nogal voor de hand liggend. Maar zo ziet u, er zijn allerlei kleine details waar je aandacht op zou kunnen vestigen. Maar dat voert soms een beetje te ver. Mozes waarschuwt die 2,5 stam wel. Vergeet niet wat jullie hebben beloofd. Jullie zouden met jullie broeders het Overjordaanse, dat is dus hier het West-Jordaanse, wat ten westen van de Jordaan ligt, helpen veroveren. Ja, nee, dat zouden ze doen. Dat hebben ze ook gedaan. Dat vind je in het boek Jozua. Maar hun vrouwen en kinderen, die zijn er de dupe van. Die hebben nooit het eigenlijke beloofde land gezien. Ze zijn nooit over Jordaan getrokken. Want als jij tevreden bent met de allereerste beginselen van het geloof, dan zijn jouw kinderen straks misschien met nog minder tevreden. En wat is het als je het nog iets minder hebt dan dat? En er is ook een opdracht van Mozes aan Jozua, zijn opvolger, die het volk daadwerkelijk in het beloofde land zou binnenleiden. Kijk goed wat God aan die koningen heeft gedaan. Sihon en Och zijn voor God geen partij. En onthoud dat goed. Als jullie straks het beloofde land binnengaan, vrees dan niet. Dat is een bevel, hè? Dat is geen aanbeveling, dat is een bevel. Je mag niet bang zijn. God zal voor jullie strijden. En het is natuurlijk wel ongelooflijk bemoedigend als je daar de voorbeelden van ziet. God zal voor jullie strijden. Hij zal zelf de strijd aanbinden zoals hij dat nu gedaan heeft voor jouw ogen, Jozua. Toen hij aan Israël de overwinning gaf over Sihon en Och. En dan volgt daarop nog dat stukje in vers 23 tot 29. Dat is eigenlijk het begin van een nieuwe parasha. Waar het Ganan, waar we de volgende keer het vervolg van hopen te overdenken. Maar eigenlijk hoort dat wel bij het voorgaande. Want sommige vertalingen zeggen ook in vers 23, even kijken hoe dat hier gedaan is. Hier staat ook smeekte ik de Heere in die tijd. Ja, maar eigenlijk is het een voltooid verleden tijd. Ik had de Heere gesmeekt. Want dat was natuurlijk al veel eerder gebeurd. Ook, ik had namelijk de Heere gesmeekt. O Heere, alsjeblieft. Ik zou toch nog zo graag dat land willen binnengaan. Is er nou geen mogelijkheid voor? Dat vind je in nummer 27 niet. Het is weer een van die dingen waar Deuteronomium iets ander licht geeft over de gebeurtenissen dan voorheen. Of zelfs details noemt die we daar helemaal niet gehoord hebben. Hier gaat het niet zozeer om Mozes' overtreding. Daar wordt eigenlijk niet over uitgeweid. Er wordt weer gezegd dat het Mozes overkwam, dat God boos op hem werd en dat hij het beloofde land niet mocht binnengaan, om uwentwil. En ik heb al eerder gezegd, het lijkt bijna alsof hij als plaatsvervanger zal moeten achterblijven terwijl het volk binnengaat. En daarin is hij een type van Yeshua. Zoals Jozua, dat is notabene in het Hebreeuws dezelfde naam als Yeshua. Terwijl Jozua degene is die het volk in het land brengt. Mozes en Jozua zijn een dubbel type van Yeshua. Mozes brengt hen tot aan de Jordaan. Mozes is de Christus van de Romeinenbrief. Jozua is de Christus van de Efeze en de Colossense brief. Ik hoop dat u die geheimtaal begrijpt wat ik daarmee bedoel. Om uwentwil is Mozes hier degene die als het ware vanwege de zonde van het volk niet verder mag. Maar Jozua is Yeshua in de opstanding die hen wel in het beloofde land zal brengen. Die smeekbede is wel een heel ontroerend iets in dit hele verhaal. Het was echt de toorn van God. Hij verhoorde mij niet, zo zou je het kunnen vertalen wat hij zegt. Ik smeekte de Heere en hij verhoorde mij niet. En als ik toch die betrekking, die toepassing maak op Yeshua, dan is het heel merkwaardig. Dat we van hem lezen in Hebreeën 5, dat hij met sterk geroep en tranen smeekbeden heeft gericht tot de Heere God. We waren natuurlijk ook weer in Gethsemane, die wonderlijke plek, waar die smeekbeden zijn opgezonden. Daar staat een rots waar dat traditioneel gebeurd zou zijn. Daar is natuurlijk meteen een kerk overheen gebouwd. Dat is wel eens vermoeiend in Israël. Elk interessante plek is weer een kerk overheen gebouwd. Maar in elk geval, daar is het gebeurd. Smeekbeden. En dan staat er iets heel merkwaardigs in Hebreeën. Hij is verhoord om zijn godsvrucht. Terwijl wij zouden denken dat gebed in Gethsemane is niet verhoord. Vader, als het uw wil is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar blijkbaar was dat niet de wil van de Vader. Want hij heeft die beker moeten drinken. De beker van het lijden. En toch zegt Hebreeën 5 dat hij verhoord werd. En het antwoord daarvoor kun je vinden in Psalm 22. Waar de eerste helft van die psalm spreekt over het lijden van de Messias. Het lijden onder de Godverlatenheid. Nou vooral ook, daar gaat het meest over, het lijden van de kant van al de boosdoeners en alles wat ze hem hebben aangedaan. En dan halverwege die psalm, dat moet je dan niet als een gebiedende wijs vertalen, maar als een vaststelling. Gij hebt mij geantwoord. Maar dat is niet een antwoord waarbij de beker aan hem voorbij ging. Het is het antwoord van de opstanding. In die zin is zijn smeekbede dus niet verhoord. Hij heeft de beker moeten drinken. Tot de laatste, tot de droesem toe, zoals de schrift ergens zegt. En toch is hij verhoord, maar dan doordat hij door de dood heen ging. Zijn smeekbede is geantwoord in de opstanding. En in die zin is het dus waar van Yeshua. Hij werd verhoord en hij werd niet verhoord. Hij werd niet verhoord in die zin dat hij de beker moest drinken. Hij werd verhoord doordat uiteindelijk God hem toch geantwoord heeft in de opstanding. En hem heeft teruggeroepen tot het leven zoals we dat lezen in Hebreeën 5. Hij is verhoord om zijn godsvrucht. En zo kan Mozes aansluitend bij dat eerste deel van Yeshua zeggen, hij verhoorde mij niet. Ook Mozes is in zekere zin, moet u even goed begrijpen, uit de doden opgestaan. Maar dan in de persoon van Jozua. Daarom zeg ik, het is een dubbeltype. Mozes sterft, hij heeft op de berg Nebo is hij gestorven. Dat zullen we later zien aan het eind van het boek. En God heeft hem daar begraven. Daar aan de voet van de berg is een graf. Dat de moslims zeggen, dit is het graf van Mozes, geloof er maar niks van. Het slot van het boek vertelt ons dat niemand dat graf van Mozes weet. Maar hij is als het ware geestelijk gesproken opgestaan in de figuur van Jozua. Als type van de verheerlijkte Yeshua die het volk binnenleidt in het beloofde land. Pas later zal die opdracht herhaald worden in hoofdstuk 32 en dan in hoofdstuk 34 ook uitgevoerd worden. Maar eerst zal hij nog Jozua als opvolger moeten aanwijzen. Daar hebben we al gelezen over in nummer 27. Het zal in Deuteronomium 31 ook nog aan de orde komen. Daar ligt een stuk verantwoordelijkheid in. Als je ouder wordt zoals ik behoor nu ook officieel tot de bejaarden, dan ga je ook wel eens overdenken dat er een tijd komt dat dat wat je hebt nagelaten door anderen zal worden meegenomen terwijl je er zelf niet meer bent. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. En wat doe je dan met datgene wat je verworven hebt en wat je opgetast hebt? In mijn geval dan vooral ook in boeken, maar je kunt tegenwoordig ook zeggen in cd's en alles. Wat wil je eigenlijk nalaten? Wat zou je willen nalaten aan het geslacht dat na je komt? Mozes krijgt hier al die opdracht om de Nebo te beklimmen, maar hij heeft nog 30 hoofdstukken nodig voordat en hij heeft heel wat uit te delen, heel wat te delen met het volk. Voordat het zover is. En je hebt prachtige parallellen daarin in het Nieuwe Testament. Denk alleen al aan de reden der laatste dingen die Yeshua gehouden heeft. Maar denk ook aan de reden die Paulus gehouden heeft voor de oudste van Efes in Handelingen 20, een grote afscheidstoespraak. Waarin hij zegt, ik vertrouw jullie toe aan het woord van God en zijn genade. En hetzelfde vind je eigenlijk in 2 Petrus 3, dat is ook een soort afscheidsbrief van Petrus. Als je wat hebt mogen ontvangen en wat mogen verwerven, zorg dat je het goed nalaat. Als Hiskia op zijn sterrenbed ligt, dan zegt Jesaja, bereid uw huis, want gij zult sterven. Dat heeft dan nog 15 jaar geduurd. Maar tref voorbereidingen. En je hoopt altijd dat het je gegeven zal zijn om voorbereidingen te treffen en dat je dus niet zomaar ineens uit het leven wordt weggerukt. En omdat dat toch kan gebeuren, moet je zorgen dat je zaken op orde zijn. In vers 29 komen we dan in Bet Peor aan en daar hopen we dan de volgende keer verder te gaan. Dat is wat we nummer 25 vinden, dat is het begin van de Biliam-episode, maar dat wordt hier verder niet, dat komt dan in hoofdstuk 4 nog aan de orde. Ik wil u tenslotte nog op één ding wijzen. Er zijn meer van dat soort voorbeelden in de Bijbel van onverhoorde gebeden. En dat is een studie op zich. Abraham zegt in Genesis 17, och mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Het is altijd gevaarlijk om de heren een hint aan de hand te doen, hè? Wat dacht u van Ismaël? Zou dat eigenlijk niet een mooie oplossing zijn van alle problemen? Nee, nee. Dat gebed wordt niet verhoord. En wat een geluk. Dus u ziet bij alle vijf al in de gauwigheid dat erachter staat troost. Want in al die gevallen heeft God iets mooiers te geven dan waar die desbetreffende persoon om vroeg. God zegt nee, geen Ismaël. Een zoon van jou en van Sara, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt. Nou, Mozes is het voorbeeld hier. Hij zal niet het beloofde land mogen binnengaan, maar de troost is, hij zal het wel mogen zien. Want op de dag dat hij op de Nebo stond, was er een onbeperkt zicht. We hebben dit keer wel op de Hermon gestaan en toen was er gelukkig ook onbeperkt zicht. En dan heb je ook een hele mooie indruk van het noorden van het land. Elia, dat vind ik altijd wel een heel bijzonder voorbeeld. Die zegt als hij daar ligt onder de jeneverbesstruik, Heer, laat me nu maar sterven. En hij is notabene de enige man in de Oude Testament die ten hemel gevaren is. Nee, Henoch niet, echt niet, Elia. Henoch is weggenomen. En de rabbijnen zeggen dat betekent gewoon dat hij gestorven is. Maar Elia is ten hemel gevaren. Juist die man die vraagt, laat mij maar sterven, die is helemaal niet gestorven. Bij Yeshua hebben we dat net ook gezien. Hij heeft sterk geroepen en tranen geofferd in Gethsemane. Maar de troost was iets veel mooiers. Door de dood heen te gaan naar de opstanding toe. Paulus zegt iets dergelijks in Filippenzen 3. Ja, dat hij ook graag wil komen tot de opstanding van de doden. En als het niet anders kan dan door de dood heen. En daarin gelijkvormig te worden aan zijn Heer die ook zo gestorven is. En zo tot de opstanding is gekomen. En het laatste voorbeeld van Paulus in 2 Korinthe 12. Waar hij 3 maal gebeden heeft om verlost te worden van die doorn in het vlees. Wat die doorn is, er zijn 28 verklaringen voor, dus daar gaan we nou geen tijd aan besteden. Doet er ook niet toe. Waar het om gaat is, dat de Heer tegen hem zegt, mijn genade is u genoeg. Ik neem die doorn niet weg. Ik wil je juist helpen om te leren wat het is om te leven uit mijn genade. Want daar heb je genoeg. Dat was het wat ik vanavond met jullie wilde delen. Wij gaan samen danken en bidden. Heere God, zeker als we een beetje ouder worden, dan heb je wel eens behoefte om op je leven terug te kijken. En als je behoort tot een bepaalde geloofsgemeenschap, dan heb je ook wel eens behoefte terug te kijken. Hoe is nou de geschiedenis van die gemeenschap, van die kerk, of hoe het ook heten mag, geweest? En dan kijk je terug op een lange geschiedenis van falen en genade. Van zoveel tekortkomingen van onze kant. De hele kerkgeschiedenis is zo'n ontmoedigend verhaal. En het verhaal van Israël in de Bijbel is ook eigenlijk een ontmoedigend verhaal. Maar als we dan naar die andere kant kijken, de kant van de genade, de kant van uw oneindige barmhartigheid, want uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Heer God, dan zijn we u oprecht dankbaar dat u die goede tieren God bent, die het ooit tot Mozes hebt gezegd, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. En wij danken u voor het voorrecht dat ook wij mogen leren leven uit die goedertierenheid, aan die trouw, aan het verbond, uit die barmhartigheid, uit die genade. Want we zijn van onszelf arme stumpers. Wat zouden we zijn zonder uw genade? En als we zo'n terugblik hebben over de geschiedenis van het volk, of een stukje daarvan, zoals we vanavond overdacht hebben, en we kijken terug op onze eigen levens, of de levens van ons land, de geschiedenis van ons land, geschiedenis van onze kerkelijke gemeenschap. Heer, daar zijn we oprecht dankbaar. Vanwege alles wat u ons geschonken hebt en wat u ons gelaten hebt tot hiertoe. Heere God, leer ons ook vooruit te zien. Dat gaan we in dit boek ook ontdekken. Want als het verhaal van het verleden ontmoedigend is, dan leert u ons vooruit te kijken En dan hebben we een geweldig perspectief. Het uitzicht op het Messiaanse Rijk. En we verlangen naar de komst van de Messias. Als we in Jeruzalem rondlopen en we zien al die verwarring van al die Joden en Christenen en moslims op elkaar gepakt tijdens de feestdagen. En tegelijkertijd zo oneindig ver van elkaar verwijderd geestelijk. Heere, dan zuchten we, kom haastig, kom spoedig en herstel Jeruzalem. Herstel uw volk, herstel uw kerk en begin uw rijk van vrede, van gerechtigheid. En zolang dat nog niet het geval is, laat de boodschap van vrede en gerechtigheid nu al mogen uitgaan in deze wereld, zoals het ook al gebeurt. En laat er nog velen door die boodschap vrede en gerechtigheid in hun eigen harten mogen ontvangen. Want ook al is het nog niet vrede om ons heen, van een voorrecht als we mogen zeggen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. En dan zijn we pas in Romeinen 5 vers 1. En dan is het nog een heel eind tot aan de Jordaan. En de een onder ons is wat verder daarin gevorderd dan de ander. En misschien zijn sommigen van ons al in dat beloofde land aangekomen, want dat is niet de hemel, maar dat is, als we de rijkdommen gaan zien van wat het is, in u gezet te zijn in de hemelse gewesten. Wat een voorrecht. En laat ons nog verder mogen groeien in de kennis van al die rijkdommen die u voor ons heeft weggelegd. Bewaar ons ervoor dat we te gauw tevreden zouden zijn met wat we al hebben. Bewaar ons voor valse nederigheid en voor valse vroomheid. Want dat betekent in feite dat we geen belangstelling hebben voor alles wat u ons nog meer wil schenken. Schenk het ons, Heer, wil ons daarvoor openstellen. Zegen ons in de verdere bestudering en overdenking van uw woord. Wees met ons als we weer uit elkaar gaan. Breng ons veilig op onze bestemming. Zegen ons in de weken die voor ons liggen. En breng ons ook een volgende keer weer gezondheid bij elkaar als het kan zijn. Wij loven en prijzen en aanbidden uw heerlijke naam. Amen.